Goedemorgen gemeente, weet u allen van harte welkom in deze dienst. Ook onze gasten en degenen die nu of later met ons meeluisteren, hartelijk welkom. Vanochtend zal volgaan dominee J. Westerink van Urk. De schriftlezing is uit 1 Korinthe 15, de versen 1 tot en met 11. We zijn er een aantal mededelingen namens de kerkraad. Maandag 16 april hebben voor de kerkraad belijdenis van hun geloven afgelegd Willem Cornelis Gijsbert van der Blink en zijn vrouw Maatje Hendrika van der Blink Nobel, overste J.M. Kolfstraat 18 Kesteren. Gerrit Willem Jacobus Davelaar, de Hucht 30 Overberg. Jitske Frederike Hazelhof Dissel 40. Albertus Jan Evers en zijn vrouw Theodora Margaretha Iemtje Evers Bos, Pollux 143. Daniel Floor, de Riethoek 100. Aleida Nolles. Aleida is de vriendin van Daniel. Zij doet met instemming van de kerkenraad van de Christelijk Gereformeerde Kerk van Leeuwarden bij ons geloofsbelijdenis. Jacobus Heijen en zijn vrouw Rina Heijen van der Weert, Pakhuisweg 18 Ede. Gerard Hoedeman, Lindelaan 16. Nicolaas van Roekel, Valleistraat 98. Wilhelmina Cornelia Roosendaal, Boslaan 87A. Cynthia Cornelia Hendrika Verstegen Blankenstein, Kruiser 13. De openbare geloofsbelijdenis is DV volgende week zondag 6 mei in de middagdienst. In deze dienst hoopt voor te gaan dominee D. van der Zwaag. In deze dienst zal tevens het sacrament van de heilige doop bediend worden aan Dorina Evers Bos en Gerard Hoedeman. De collecte. Er zijn twee collecten voor de slotzaak. De eerste collecte is zoals gebruikelijk op de laatste zondag van de maand bestemd voor de diaconie. De tweede collecte is voor de afdracht aan de kerkelijke kassen en vandaag is dat voor de debitatenzending. De collecte bij de uitgang is bestemd voor het bouwfonds. Op deze laatste zondag van de maand willen we voor deze dienst het volgende gebedspunt noemen. Een gedeelte van de diaconale collecte van vandaag is bestemd voor de Evangelische Hogeschool te Amersfoort. Een belangrijk doel van de Evangelische Hogeschool is studenten te helpen bij het ontwikkelen van hun eigen christelijke identiteit. Op de Evangelische Hogeschool leren studenten dat een levende relatie met de Heer van de allergrootste betekenis is voor hun verdere leven. We bidden voor alle medewerkers van de school, waaronder ons gemeentelid Els van Dijk. Daarnaast dragen we ook alle huidige en ook de voormalige studenten aan de Heer op met de bede of de opleiding hen tot een blijvende zegen mag zijn. Aansluitend aan de dienst zingen we in verband met de verjaardag van koning Willem-Alexander en in verbondenheid met ons koningshuis de twee bekende coupletten van het Wilhelmus. Dan gaan we nu even de psalmen zingen die de kinderen deze week op school hebben geleerd. En dat is psalm 99 vers 1. De kerkenraad wenst u en jou een gezegende dienst.
Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Wij zingen op Psalm 146 de versen 3 en 4. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulp heeft. En wat er verder volgt, 146 vers 3 en 4. De Heer spreekt tot ons in zijn heilige wet, waarna wij zingen, Psalm 19, het zevende vers, weerhoud, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovardij. Daarna volgt de schriftlezing, die is op deze zondag in de tijd na Pasen uit het opstandingsevangelie, zoals we dat heel bijzonder vinden in de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 15, en we lezen daarvan de eerste 11 versen. We luisteren dus naar Gods wet. We zingen Psalm 19, het laatste vers, en we lezen 1 Korinthe 15, vers 1 tot 11. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die niet dienen, want ik, de Heere uw God, ben een naijverig, een jaloers God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienaar, nog uw dienares, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echt breken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren het huis van uw naaste. U zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienaar, nog zijn dienares. Nog zijn rund, nog zijn ezel. Nog iets wat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft dat samengevat in een hoofdsom. U zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten.
Thank you.
Verder maak ik u bekend, broeders, het evangelie dat ik u verkondigd heb, dat u ook aangenomen hebt, waarin u ook staat. Waardoor u ook zalig wordt als u eraan vasthoudt zoals ik het u verkondigd heb. Tenzij dat u te vergeefs geloofd hebt. Want ik heb u ten eerste overgeleverd wat ik ook ontvangen heb, dat Christus gestorven is voor onze zonden overeenkomstig de schriften. En dat hij begraven is en dat hij is opgewekt op de derde dag overeenkomstig de schriften. En dat hij verschenen is aan Kefas, daarna aan de 12. Daarna is hij verschenen aan meer dan 500 broeders tegelijk, van wie de meesten nu nog in leven zijn, maar sommigen ook zijn ontslapen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus, daarna aan alle apostelen. En als laatste van allen is hij ook aan mij verschenen, als aan de ontijdig geborene. Ik ben immers de minste van de apostelen, die niet waard ben een apostel genoemd te worden, omdat ik de gemeente van God vervolgd heb. Maar door de genade van God ben ik dat ik ben. En zijn genade voor mij is niet te vergeefs geweest. Integendeel, ik heb mij meer ingespannen dan zij allen. Niet ik echter, maar de genade van God die met mij is. Of ik het dan ben of zij, zo prediken wij. En zo hebt u geloofd. Hier eindigt de schriftlezing. Het woord van de Heer, de gemeente dat ik u vanmorgen mag bedienen, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte. 1 Korinthe 15, vers 7, het eerste gedeelte. 1 Korinthe 15, vers 7a. Dat uit Gods woord, onze tekst voor vanmorgen. Daarna is hij verschenen aan Jacobus. We willen de Heer eerst bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord. In onze voorbeden en dankzegging denken we allereerst bij de dankzegging aan broeder G. Bos van Atalanta Park 17, die thuis kwam na een tijdelijk verblijf bij Garim Revalidatie. Het herstel na zijn heupoperatie verloopt voorspoedig. En verder danken we voor en met broeder en zuster Fred en Jacqueline Mak Duifhuizen, Hertogenlaan 2. Ze waren op 28 april 25 jaar getrouwd en ze zijn dankbaar dat ze dit met hun kinderen en familie mochten vieren. In de voorbeden denken we aan zuster Jannie de Bruin van Hasselaar, Dagpauw Ooglaan 134. Ze is voor een behandeling opgenomen in het ZGV. En verder ook aan zuster J. van Zorgen Elzinga, PWA Park 271. Ze kwam thuis te vallen en is voor onderzoek opgenomen in het ZGV. Verzoeken Gods aangezicht in het gebed. Wanneer u ons op deze zondagmorgen in de tijd tussen Pasen en Hemelvaart in de kerk brengt, dan brengt u ons hier langs wegen die getuigen van u, de grote schepper. Zo hebben we het beleden, zo hebben we het gehoord vanuit uw eigen wet, dat woord dat u gesproken hebt en dat nog tot op de dag van vandaag elke zondag weer mag klinken in het midden van de gemeente. U die de grote schepper bent en die het gelaat van de aarde in onze omgeving in deze tijd van het jaar hebt vernieuwd. U hebt gegeven, Heer, in een hele korte tijd dat het gezicht van de lente zichtbaar werd. De bomen die groen zijn gaan kleuren, de landerijen, de bloemen die aan alle kanten uitbotten en hun frisse kleuren laten zien. We kregen al een preek mee onderweg naar de kerk, Heer. U weet of we het gehoord en gezien hebben. En u weet of het in ons hart die lofzang heeft wakker gemaakt. O Heere, onze Heere, hoe heerlijk is uw naam over de ganse aarde. Zo groot bent u. En wat is het een wonder, Heere, dat u, die de schepping doet herleven, nu ook zondaren van dood levend wilt maken. En dat u daar machtig toe bent, door het krachtige werk dat verricht is door uw lieve Zoon, de Heere Jezus Christus, die zichzelf gegeven heeft in de dood, opdat zondaren zouden leven door hem. En dat u dat doet door het heerlijke werk van uw Heilige Geest, die u hebt uitgestort op kosten van de verdiensten van Christus, en die u doet werken in het midden van de gemeente en in harten van zondaren, zodat daar leven wordt geboren uit de dood. Leven dat tot bloei wordt gebracht door diezelfde Geest die de vrucht van zijn werk openbaar maakt. Heere, wat bent u groot. Groot in uw schepping. Groot in uw herschepping. En wat is het een wonder dat u die grote God, ons kleine mensjes, bijeen wilt brengen in uw huis. En dat u tot ons wilt spreken door het woord van uw genade. Geprezen zij uw naam, Heere. Maar tegelijkertijd, wanneer we dan beseffen dat u die grote God het bent, die vanmorgen de deuren van uw huis hier openzet en die ons nodigde om hier te komen en die ons zoveel kracht en gezondheid en genegenheid en gelegenheid gaf dat we hier op dit ogenblik mogen zijn. Of dat we in elk geval, wanneer we verhinderd zijn om naar de kerk te komen, via de moderne media mogen meeluisteren naar wat u tot de gemeente te zeggen hebt. En we zien in dat licht wie we zelf zijn. Wat hebben wij dan een reden om ons voor u te verootmoedigen? Om te belijden, Heere, wij hebben het niet verdiend dat u naar ons omziet. Uw dienstknecht heeft het niet verdiend dat hij op de preekstoel mag staan. En het is een wonder voor hem dat hij dat na een aantal maanden vanmorgen weer mag doen. Dat u zijn leven spaarde en krachten teruggaf. Maar we hebben het geen van allen verdiend, Heere, dat uw stem zou klinken. En dat wij daarna mogen luisteren. En dat u ons roept voor uw aangezicht om ons te zegenen met die verbeurde, maar onmisbare zegen die u te schenken hebt als de drie enige God. De Vader die het heil beschikt, de Zoon die het heil verwierf en de Heilige Geest die het heil toepast. Heere, geef ons dat we in ootmoed, maar daardoor tegelijkertijd ook met een sterke verwachting hier vanmorgen bijeen mogen zijn. En dat we samen mogen horen naar wat de Geest tot de gemeente te zeggen heeft. En dat we heel persoonlijk mogen verstaan wat u tot een ieder van ons te zeggen hebt. Oud en jong, klein en groot, bekeerd en onbekeerd. Heere, maak u het goed. Sterk uw dienstknecht, geef hem een stem om te spreken, de leiding van uw Geest en ook verder de krachten tot de dienst. Zegen ons samen in uw goddelijke genade. En open uw woord, Heere, voor onze harten. En open ons hart voor het eerst of opnieuw, voor dat machtige spreken van u. Wij bidden om een bijzondere zegen voor hen die dat bijzonder nodig hebben. We hebben namen genoemd, Heere, van zuster De Bruin en van zuster Van Zorgen. U kent ze allebei, u weet wat ze behoeven. Wilt u naar hen omzien en wilt u in uw vaderlijke goedheid en zorg alle dingen welmaken en vooral doen ervaren dat het waar is wat uw woord zegt. Vrees niet, Want ik ben met u. U die in de grote Immanuel, Jezus Christus, een God van nabij wil zijn. In alle omstandigheden van het leven. Wij danken er u voor dat anderen reden hadden om te mogen danken. We denken aan broeder Bos, die uw gunst mocht ervaren. In de weg die u met hem ging, wilt u het ook verder alles wel maken naar ziel en lichaam beide. Wij danken u voor broeder en zuster Mak. Ze mochten met hun gezin 25 jaar getrouwd zijn en dat gedenken in de kring van de familie. Heren, dat zijn van die dingen, wij vinden ze soms gewoon. Maar als we om ons heen kijken, dan komen we er steeds meer achter hoe bijzonder dat is, dat u ons geeft wat aan anderen onthouden wordt. Zegent u ze allemaal, zegent u dat gezin en geeft dat de vreze van uw naam mag doorwerken in het nageslacht tot eer van u en tot zaligheid van hen. We bidden u ook, Heere, voor al diegenen wier namen we niet genoemd hebben, maar die toch ook in bijzondere omstandigheden verkeren. U kent de rouwdragenden, weduwen, weduwnaren, kinderen die ouders missen, ouders die kinderen verloren en die wond altijd maar weer voelen schrijnen. We dragen ze allemaal aan u op, Heere. Zie op hen in gunst van boven. We bidden u voor hen die ernstig ziek zijn, die chronisch ziek zijn. Voor hen die zich anders weten dan anderen en die de moeite ermee hebben om zo door het leven te gaan. Ook daar weet u alles van. Heere, wat is het een voorrecht dat we zonder dat we alle namen noemen en zonder dat we alle omstandigheden voor u uitschilderen, mogen weten dat u namen kent en dat u van omstandigheden weet en dat u weet wat er in het lichaam omgaat en wat er in het hart omgaat. Heren, we leggen het allemaal aan u voor. Alle zorgen, alle moeite die er op wat voor manier dan ook in het midden van de gemeente kunnen zijn en die spanning kunnen geven. Onze ogen zijn op u. We bidden u ook voor het werk waarvoor we vanmorgen onze gaven mogen brengen. In het bijzonder ook het werk van de Evangelische Hogeschool en van onze zuster Els van Dijk, die daarin een bijzondere plaats mag innemen met gaven die u verleende. Heb dank, Heere, voor wat u in die opleiding geeft. De zegen die zoveel jonge mensen daar hebben meegekregen op hun weg naar de volwassenheid en naar een plaats in dit leven. En wilt u dat werk onder zijn bestendigen tot in lengte van jaren. En geven dat het gedragen mag worden. Niet alleen door het offer van de gemeente, maar vooral in het gebed van de gemeenteleden. Zo leggen we alles aan u voor. U weet van alle dingen af. Heere, gedenk ons in uw gunst en in uw goedheid. En dat niet om iets van ons, maar uit vrije genade, om Jezus wil alleen. Amen. We zingen ter inleiding op de prediking gemeente Psalm 145, de versen 2, 4 en 7. 145, 2, 4 en 7. In aansluiting aan de prediking zingen wij Psalm 119, vers 9, het negende vers van 119, na het amen van de prediking. Gemeente des Heren, de bekende en misschien kan ik beter zeggen de beruchte filosoof Nietzsche had wel een beetje gelijk toen hij een keer zei: ik zou wel in Christus willen geloven, ook geloven dat hij is opgestaan uit de doden, als de christenen er maar een beetje meer verlost uitzagen. Die man had op dat punt natuurlijk niet helemaal gelijk. Want hij gaf de schuld van zijn ongeloof aan andere mensen. En dat is altijd een slecht teken als mensen dat doen. Maar een beetje had hij wel gelijk als hij zegt: het bewijs van de opstanding van de Heere Jezus Christus moet toch zijn het leven van de mensen die in hem geloven en in wie dat nieuwe leven zichtbaar wordt. In de afgelopen weken hebt u, zoals dat in elke gemeente het geval zal zijn, uiteraard preken gehoord over de verschijningen van de opgestane Heere Jezus Christus. En daar zie je de voorbeelden, de Emmausgangers, die na de ontmoeting met de Heere Jezus rechtsomkeert maken. Niet te vergeten iemand als Petrus, die door de Heere Jezus is opgezocht en die later in zijn brief heeft geschreven dat hij is wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Christus uit de doden. En om maar niet meer namen te noemen, Thomas, die als een blad aan de boom is omgeslagen toen de levende Heere aan hem verscheen. In de ontmoeting met de levende Christus blijkt zijn opstandingskracht in de mensen die hij ontmoet. Het worden andere mensen. Het worden nieuwe mensen. En zo bedoelt Paulus dat nou wanneer hij in dat bekende opstandingshoofdstuk 1 Korinthe 15 een aantal getuigen oproept. Is nodig gebleken vanwege het feit dat mensen die dwaaleer op dat punt verkondigden in het midden van de gemeente, mensen die de opstanding van de Heere Jezus Christus in twijfel trekken. En Paulus is begonnen met te zeggen: natuurlijk, het is duidelijk, de Bijbel die zegt het, dus dat moet aan alle twijfel ontheven zijn. Er zijn inderdaad mensen anders geworden. Paulus is er zelf eentje van. En Jacobus, de man die vanmorgen onze aandacht vraagt in de tekst, dat is ook zo'n getuige. Wat is die man veranderd in de ontmoeting met de levende Christus? Nou, die boodschap die klinkt nou vanmorgen, gemeente. Die boodschap die van betekenis was in de eerste eeuw na Christus, maar die niet minder van betekenis is in de 21ste eeuw waarin wij leven. En waarin hoe langer hoe meer doorsijpelt, zelfs op gereformeerd erf. Zelfs van dominees die het durven om op Pasen dan nog de preekstoel op te komen en te zeggen: mensen, ik geloof er niet meer in dat er een lijk tot leven is gekomen. Die boodschap van de levende Christus, die boodschap is de enige in onze dagen die veel mensen nog onder ogen krijgen wanneer ze het leven van een christen zien die een leesbare brief van deze opgestane heiland is geworden. Dat zien we heel duidelijk in onze tekstgemeente die ons vanmorgen zegt: de opgestane Christus is verschenen aan Jacobus. Dat is in de eerste plaats een onverwachte verschijning. Dat is in de tweede plaats een krachtige verschijning. En het is in de derde plaats een vruchtbare verschijning geworden. De opgestane Heere is ook verschenen aan Jacobus. Een onverwachte verschijning, een krachtige verschijning, een vruchtbare verschijning. Als we de boodschap van onze tekst goed willen verstaan, gemeente, dan is het nodig dat we eerst goed onder ogen zien over welke Jacobus het nou eigenlijk gaat in onze tekst. Want er zijn nogal wat mensen die, zonder dat ze daar verder over nadenken, die horen de naam Jacobus en die zeggen, oh, dat is natuurlijk die broer van de apostel Johannes geweest, een van de drie vertrouwelingen uit het twaalftal dat de Heere Jezus om zich heen vergaderd had. Jacobus, dat is de man ook die die brief heeft geschreven later, dat was natuurlijk ook diezelfde apostel. Nou, laat ik meteen maar heel duidelijk zeggen, gemeente, dat kan eenvoudig niet. Echt niet. Die Jacobus, die behoorde tot de kring van de discipelen en die een broer was van Johannes, die is al heel vroeg in de geschiedenis van de kerk van Pinksteren onthoofd door Herodes. Die is Jeruzalem niet eens uit geweest. En dat betekent dus dat je die niet als getuige kunt oproepen, want die man die leeft al lang niet meer. En het gaat hier in dit hoofdstuk en in dat gedeelte dat we samen gelezen hebben over mensen aan wie je kunt vragen, heb jij nou echt die opgestane Heere Jezus gezien? Ben jij een echte getuige ervan dat hij is opgestaan uit de doden? Dat ziet u bijvoorbeeld heel duidelijk in het vers dat vooraf gaat aan onze tekst, waar Paulus schrijft over de verschijning van de Heere Jezus aan 500 broeders tegelijk. En dan zet hij erachter, van wie sommigen al ontslapen zijn. Met andere woorden, er zijn erbij die het niet meer kunt navragen, want die zijn al overleden. Maar de meesten die leven nog. Honderden getuigen die kunnen zeggen, ik heb het met mijn eigen ogen gezien. Hij leeft. Er is ook wel een enkele andere mogelijkheid. Als u een beetje op de hoogte daarvan bent, dan weet u wel dat er nog een discipel van de Heere Jezus was die de naam Jacobus droeg. Hij wordt aangeduid als de zoon van Alfeus. Heeft ergens de bijnaam van de kleine. Maar er is geen enkele reden te bedenken waarom die Jacobus niet zou vallen onder het twaalftal van de discipelen die gezamenlijk worden genoemd in deze versen die Paulus geschreven heeft. Kijk, dat Petrus apart wordt genoemd, ja, dat heeft te maken met de positie die hij heeft ingenomen in de kring van de discipelen. En dat heeft natuurlijk te maken met die bijzondere geschiedenis rond Goede Vrijdag en Pasen, waarvan Petrus heel duidelijk een hele bijzondere rol in heeft gespeeld. Petrus die zijn meester verloochent dat. Maar die is wedergeboren tot een levende hoop door de opstanding van Jezus Christus uit de doden. Terwijl er een ogenblik is geweest dat hij dacht, nou wil de Heer nooit meer met me te maken hebben. Kijk, dat die Petrus apart wordt genoemd, dat is te begrijpen, die kenden de mensen ook. Maar die andere Jacobus, die helemaal verder in de Bijbel niet wordt genoemd, er is geen enkele verklaring voor te bedenken dat hij degene zou zijn over wie het in onze tekst gaat. Dan zijn er nog wel een paar onbekende Jacobussen die we in de Bijbel tegenkomen. Maar er is er nog eentje op wie we bijzonder moeten letten. En dat is die Jacobus waarvan ze in Nazareth al eens een keer gezegd hebben, die Jezus, dat is toch de timmerman? Dat is toch de zoon van Maria? En dat is toch de broer van, en daar heb je hem, van Jacobus en Jozef en Judas en Simon. Als je alles op een rijtje zet, gemeente, dan is het volkomen duidelijk dat het over die Jacobus in onze tekst gaat. Jacobus. Paulus noemt hem in een andere brief de broer van de Heere. En in Handelingen 1 komen we hem ook tegen in het midden van de gemeente die biddend uitziet naar de uitstorting van de Heilige Geest. Paulus noemt hem een steunpilaar van de gemeente. Hij geeft leiding aan die grote gemeente in Jeruzalem in die moeilijke situatie van vervolging en van verdrukking. En hij moet ook de man zijn geweest die de brief van Jacobus geschreven heeft. Dan kun je natuurlijk de vraag stellen, en waarom noemt hij Jacobus zichzelf dan niet de broeder van de Heere? Nou, dat zou ootmoed kunnen zijn, en dat is wel een beetje typerend voor deze man als we zijn verdere levensgang nagaan. Het zou ook te maken kunnen hebben met schaamte. Dat hij als een broer van de Heere Jezus zich in die begintijd zo heeft opgesteld. Maar het zou ook een teken van wijsheid kunnen zijn, gemeente. Want je kan 100 keer een broer van de Heere Jezus zijn, terwijl je toch het koninkrijk der hemelen niet binnen zult gaan. Het is meer om een dienstknecht van Jezus Christus te zijn, een slaaf, zoals het woord dat in het Grieks wordt gebruikt eigenlijk luidt, de doulos, de slaaf van de Heere Jezus. Een mens van wie het hoogste is, wat Paulus ook wel eens een keer gezegd heeft: ik ben van hem en ik dien hem. Alleen, gemeente, wanneer we dus de conclusie moeten trekken dat het wel over die Jacobus zal gaan in onze tekst, en ik denk dat die conclusie gewettigd is op grond van wat de schriften ons zeggen, dan moeten we vervolgens zeggen, het is wel een heel groot wonder dat Jacobus zo geworden is. Want zo was hij niet. Want als we proberen te ontdekken, gemeente, en dat is van belang voor het verstaan van onze tekst, wat voor iemand die Jacobus nou eigenlijk is geweest, die Jacobus aan wie de opgestane Heer Jezus Christus apart verschenen is, dan is volkomen duidelijk dat dat een verschijning is geweest die niet in de lijn van de verwachtingen ligt. Kijk, Jacobus die had op zichzelf een heleboel dingen voor. Hij was een broer van de Heer Jezus. Ze hadden dezelfde moeder. Na Jezus was hij de oudste, dat kunnen we concluderen uit de volgorde waarin de namen van die broers van de Heer Jezus worden genoemd. Hij is opgegroeid in hetzelfde gezin. Er waren tussen hem en de Heer Jezus banden van vlees en bloed. Jacobus was heel duidelijk iemand uit het zaad van Abraham. Hij was heel duidelijk afkomstig uit de koningsstam van Juda. Hij hoorde, net als zijn moeder Maria, tot het zaad van David. Jacobus had een heleboel om zich op te beroemen. Hij was een broer van de Heere Jezus Christus. Maar gemeente, banden van vlees en bloed maken ons niet zalig. Er zitten hier ongetwijfeld heel wat mensen die in de afgelopen weken ook uit 1 Korinthe 15 hebben gelezen aan de hand van ons kerkelijke dagboekje Goede Moed. In de afgelopen week stond in een van de teksten die de aandacht vroeg: vlees en bloed kunnen het koninkrijk Gods niet beërven. Dat heeft de Heer Jezus ook heel duidelijk gemaakt. Hij verbreekt ook die band. Dat blijkt al op de bruiloft in Kana als de Heer Jezus zijn werk begint. En dan is Maria met haar kinderen daar getuige van. Als Maria, die zich bemoeit met de gang van zaken, door de Heer Jezus terug wordt verwezen. En dan zegt hij niet moeder, maar dan zegt hij vrouw. Wat heb ik met u te doen? En als later Maria met haar kinderen een keer bij de Heere Jezus aanklopt, die daar net druk bezig is in een kring van weet ik hoeveel mensen, om daar het evangelie te verkondigen. En de Heere Jezus krijgt de boodschap, uw moeder en uw broeders die willen graag eens eventjes met u kunnen spreken. Dan haalt de Heere Jezus zichtbaar zijn schouders op en dan zegt hij, wie zijn mijn moeder en wie zijn mijn broeders? Die daar doet de wil van mijn Vader die in de hemelen is. Dat is mijn moeder en dat is mijn broeder en dat is mijn zuster. En het scherpst blijkt het dat Jacobus op afstand wordt gezet wanneer de Heere Jezus aan het kruis hangt. En wanneer de Heere Jezus niet tegen Maria zegt, nou moet je verder met Jacobus optrekken, want dat is nou de oudste, nou ik wegval. Maar dan zegt de Heere Jezus tegen Maria, en dan wijst hij op Johannes, zijn geliefde discipel, vrouw, zie uw zoon, zoon, zie uw moeder. Kijk gemeente, en dat wil ik er toch eventjes bij zeggen om alle misverstand te voorkomen. Het is een geweldige zegen als je in de lijn van de geslachten, wanneer je terugkijkt, mag zien, daar heeft de Heere al zoveel werk gedaan. Als je mag weten van dat verbond, waarvan we zingen dat de Heere dat bevestigt van geslacht tot geslacht. Jongelui, als je een vrome moeder hebt, of als je die gehad hebt, zo praat ik er dan over, dan is dat een zegen. Want dat is een moeder die dan geweldig veel voor je gebeden heeft. En gevraagd heeft, Heere, dat kind van mij, wilt u dat alstublieft een hart geven en maken? Tot een discipel van de Heere Jezus Christus. Maar gemeente, in het Koninkrijk der Hemelen zijn andere banden uiteindelijk beslissend. In het Koninkrijk der Hemelen gaat het om de banden van geloof, hoop en liefde. In het Koninkrijk der Hemelen geldt wat de Heere Jezus zelf heeft gezegd. Ze zullen komen van oost en west en van noord en zuid. En aanzitten met Abraham, Isaac en Jacob in het Koninkrijk Gods. En kinderen van het Koninkrijk zullen buiten geworpen worden. Misschien heb u dat in de gemeente wel eens meegemaakt. Misschien zit hier wel vader en moeder die zeggen, dominee, dat kind van ons, we hebben er zoveel gebeden, zoveel gedankt dat we het ontvingen. En die haakte af. En er kwam er eentje van buiten. En die werd getrokken door het evangelie. En er kwam een moment dat hij het teken en zegel van de doop ontving. Dat hij belijdenis van zijn geloof mocht afleggen. Jacobus, de man van onze tekstgemeente, is een broer van de Heere Jezus Christus. Maar in Johannes 7, vers 5 lezen we dat aangrijpende woord. Zijn broers geloofden niet in hem. En dat is beslissend. Dat is het eerste wat we nou moeten onthouden vanmorgen. Dat is beslissend. Er is toch wel wat meer van Jacobus te zeggen, waarvan je zegt, die man die had toch wel een streepje voor. Die Jacobus is immers dicht bij de Heere Jezus opgegroeid in hetzelfde gezin. Ze waren samen de oudste. Dat je moet maar rekenen, jongens en meisjes. De Heere Jezus heeft heel wat met deze Jacobus gespeeld. Ze hebben in elk geval samen aan dezelfde tafel gegeten. En het ligt voor de hand om te denken dat ze in dezelfde kamer hebben geslapen jarenlang. hoe dat geweest is, daar zijn we nog wel eens een keer nieuwsgierig naar. Hè? Hoe was dat nou met de Heer Jezus in zijn jeugdjaren? Maar de Bijbel die legt daar een sluier over. Maar we weten in elk geval dat Jezus zonder zonde was. Dat Jezus nooit stout is geweest, dat Jezus nooit boos is geweest. Dat Jezus nooit vervelend heeft gedaan en nooit ruzie heeft gezocht. Als ik daaraan denk, gemeente, en ik denk daaraan hoe ik tussen mijn broertjes en zusjes ben opgegroeid in het verleden, dan denk ik, dat moet opgevallen zijn. Dan moeten die anderen gemerkt hebben dat Jezus toch anders was dan de anderen. En daar zullen ze ook wel eens een keer naar gevraagd hebben aan hun moeder. En misschien heeft moeder Maria daar in die tijd ook wel eens iets over verteld, wat het bijzondere van Jezus was. En toen Jezus voor het eerst zijn heerlijkheid openbaarde op de bruiloft in Cana, toen stond Jacobus met zijn neus vooraan erbij. Maar terwijl die broers en de discipelen van de Heer Jezus in die geschiedenis van Cana in één adem worden genoemd, lezen we heel nadrukkelijk, nadat de Heer Jezus dat wonder heeft verricht van water in wijn veranderen, zijn discipelen geloofden in hem. Zijn broers niet. Dat is het lijden van de Heer Jezus geweest en dat heeft het lijden van de Heer Jezus verzwaard tijdens zijn rondwandeling op aarde. Het ongeloof van de zijnen. In Johannes 6 lees je van de belijdenis van de discipelen: Heere, waar moeten we heen dan tot u? Want u hebt de woorden van het eeuwige leven. En in het volgende hoofdstuk, vlak daarna, lees je: en zijn broers geloofden niet in hem. Die broers die hebben zelfs wel eens een keer geprobeerd om Jezus onder huisarrest te stellen. Ze zeiden, hij heeft zijn verstand niet, hij heeft een vlaag van verstandsverbijstering. We moeten hem tegen zichzelf beschermen. En al ben je dan dicht bij de Heer Jezus geweest, gemeente, maar het is niet genoeg. Velen zullen zeggen, u hebt in onze straten geprofeteerd. We hebben voor uw aangezicht gegeten en gedronken. En ik zal zeggen, ik heb u nooit gekend. En als ik dan nog wat mag zeggen, gemeente van die Jacobus. Jacobus was een godsdienstige man. Jazeker. Hij ging naar Jeruzalem ter gelegenheid van de grote feesten van Israël. Maar hij geloofde niet in Jezus. En Jacobus had ook zijn Messias-verwachting. En daarom zei hij tegen de Heer Jezus, als jij dan vindt dat je de Messias bent, gedraag je er dan ook naar en openbaar je zo aan de wereld. Maar Jacobus had het niet nodig dat Jezus zich aan hem openbaarde. En wat Jezus in dat opzicht deed, vond Jacobus niet nodig. Hij was blind voor de Heer Jezus en dat heeft hij niet door. Hij gelooft niet in hem. En daarom staat hij buiten. Heel pijnlijk wordt dat op Golgotha. Als Jacobus niet blijkt mee te tellen. En als de Heer Jezus niet zegt, Maria, daar heb je je oudste zoon. Die moet dan maar voor je zorgen. Maar als de Heer Jezus zegt, verwacht het maar van Johannes. Mijn discipel. Die kijkt naar je om. Want Jacobus gelooft niet in hem. Heel nadrukkelijk staat dat. Juist in het evangelie van Johannes, die een neef was van deze Jacobus. En Johannes zegt, dat is het ergste wat je van iemand kunt zeggen. Als de Heilige Geest een mens overtuigt, gemeente, dan is het eerste wat hij die mens leert, dat zijn ongeloof zonde is. Van zonde omdat ze in hem niet geloven. Als je niet in de Heer Jezus gelooft, schrijft Johannes, dan ben je al veroordeeld. Want die in de Zoon gelooft, die heeft het leven. En die de Zoon van God niet gelooft, die heeft het leven niet. Maar de toorn van God blijft op hem. En wat was Jezus dicht bij zijn oudste broer? Nou, dat is Jacobus van huis uit. Zoveel voorrechten. En die voorrechten hebben maar één doel. Opdat jij gelooft dat Jezus is de Christus. En dan lees je. En hij geloofde niet in hem. Snapt u nou het onverwachte, gemeente, van deze verschijning? Want als je goed begrijpt vanuit het evangelie, dan zeg je, de Heer Jezus is na zijn opstanding nog wel aan de zijnen verschenen, maar is niet meer verschenen dan aan de ongelovigen. In de ontmoeting met Jacobus verschijnt de Heer Jezus aan een ongelovige. U snapt wel, gemeente, dat het nou langzamerhand hoog tijd wordt dat we in de spiegel gaan kijken, dat we niet naar dat plaatje blijven kijken, die Jacobus. Maar dat we in de spiegel gaan kijken. Maar kijk, ik ken natuurlijk de meeste van u niet. Maar vanuit deze tekst moet ik nou vanmorgen wel vragen. Zitten er zulke mensen hier? Mensen die zichzelf herkennen in deze Jacobus. Want dat soort mensen, daar kom je niet in de wereld tegen. Maar die kom je in de kerk tegen, gemeente. Mensen van wie Paulus later schrijft, het woord van de prediking deed hen geen nut, omdat het met het geloof niet vermengd was. Zitten er zulke mensen vanmorgen hier in de kerk? Mensen die je zou kunnen rekenen tot de familie van de Heer Jezus Christus. Mensen die een band aan de Heer Jezus hebben door de doop. Via een vrome moeder. Via een godvrezende opa. Mensen die op een bepaalde manier zijn aangesproken door de prediking van een dominee. Door wat een ouderling op huisbezoek vertelde. Mensen die heel wat relaties hebben met mensen die je kunt rekenen bij het lieve volk van God. Zitten ze hier? Mensen die, als je dat zou vragen, dan zouden ze zeggen, ja, wij weten zo ongeveer alles wel van de Heer Jezus af. Mensen die wel naar de kerk komen, maar een dominee kan ze niet zoveel nieuws meer vertellen, want ze weten het toch allemaal wel. Maar vanmorgen stelt het woord die vraag. Niet weet u van de Heere Jezus? Was u dicht bij de Heere Jezus? Maar bent u van de Heere Jezus? Ik neem aan, gemeente, dat er hier mensen in de kerk zitten die alleszins godsdienstig zijn. Misschien wel mensen die vinden dat de kerk wat meer naar buiten zou moeten getuigen, naar de wereld. Maar mensen die met een mond vol tanden zitten, wanneer je aan hen vraagt, op huisbezoek bijvoorbeeld, of via zo'n preek als vanmorgen. Gelooft u in hem? Kijk, ik vraag vanmorgen niet, gemeente, gelooft u? Want dan zegt u, dominee, ben je nou helemaal betoeterd? Je verwacht toch niet dat er mensen in de kerk zitten die niet geloven? Natuurlijk geloof ik. Maar de vraag, gemeente, die vanmorgen klinkt, is een vraag aan ons allemaal. Gelooft u in hem? In hem? In Jezus? Is er in je leven gekomen dat uitgaan tot de Heer Jezus Christus, dat de toevlucht nemen tot hem, dat je met de discipelen ging zeggen, ik zou niet weten waar ik het anders zou moeten zoeken dan buiten, dan bij de Heer Jezus Christus. Dat je die Heere Jezus nodig hebt en dat je die Heere Jezus leerde vertrouwen, gemeente. En dat je je leerde beroepen op zijn woord en dat je hem ging omhelzen zoals hij in het woord tot ons komt. Nou, heel eerlijk, gemeente. Zitten er hier mensen bij wie dat ontbreekt? Zitten er hier mensen die zichzelf in deze Jacobus herkennen? Hopeloze gevallen, ook al zijn ze er zelf heel gerust onder. Mensen in wie het woord van de prediking geen nut doet, omdat het met het geloof niet gemengd is. Kijk, en dan kan een dominee de preken dat de stukken eraf vliegen, gemeente, maar dan verandert er in het hart van zo'n mens niks. Misschien zegt u wel, ik wist het allemaal al. En moet u nou verder luisteren, gemeente. Die Jacobus, die komen we in Handelingen 1 tegen in het midden van de gemeente die eendrachtig bidt. En die Jacobus blijkt later een steunpilaar te zijn van de gemeente in Jeruzalem. En hij blijkt een schrijver te zijn van een brief die een plaats krijgt in dat onfeilbare woord van God. En als je dat dan ontdekt, dan zeg je, hé, wat een verandering. Wanneer is dat begonnen? In elk geval na Goede Vrijdag, gemeente. Toen stond hij er nog buiten. En voor hemelvaart. Want dan hoort hij erbij. Wat is er met die Jacobus gebeurd? Onze tekst zegt het. Daarna is hij gezien van Jacobus. Verschenen aan Jacobus. Gemeente, dat is het geheim van deze man. En de Heilige Geest deelt het ons mee door Paulus. Omdat het hem behaagt om ons op die manier onderwijs te geven. U zegt, ja, maar hoe weet Paulus dat nou? Wel, gemeente, als je nou de Bijbel ernaast legt en je probeert dat een beetje te ontdekken, dan zeg je, dat zal die ongetwijfeld van Jacobus zelf hebben gehoord. In Galaten 1 vers 19 lees je dat Paulus 3 jaar na zijn bekering in Jeruzalem is geweest. En dat hij daar een ontmoeting heeft gehad met Petrus en Jacobus. En je kunt je zomaar voorstellen dat Jacobus in dat gesprek aan Paulus gevraagd heeft. Paulus, vertel nou eens, hoe is dat nou in jouw leven gegaan, dat jij van een vervolger een volgeling bent geworden? En toen heeft Paulus verteld van Jezus die hem verschenen was, op de weg naar Damascus. Gemeente, is het nou zo vreemd om te denken dat Jacobus toen heel ontroerd geluisterd heeft? En dat Jacobus dacht, ik hoor hetzelfde levensverhaal als mijn eigen verhaal. Ook van mij gezien. Bij alle verscheidenheid geeft dat herkenning. Ook bij Jacobus is de Heere Jezus gekomen en heeft gezegd, ik ben Jezus. Die jij niet geloofde. En toen zijn de banden van het ongeloof verbroken, gemeente. En toen heeft de levendmaker de geest Jacobus overtuigd van de zonde van ongeloof. En Jacobus is tot geloof gebracht in die ontmoeting met de Heere Jezus. En hij heeft Jezus omhelst en heeft Jezus beleden als zijn Heere en zijn zaligmaker. En toen mocht Jacobus leven met Christus. In die ontmoeting met Christus. Daar is het gebeurd, gemeente, dat deze mens van dood levend werd, dat hij van ongelovige gelovig werd, van een onbekeerde tot een bekeerde. Ja, zegt u, en gebeurt dat vandaag dan nog? Dat er zo'n ontmoeting komt tussen een onbekeerd en ongelovig mens en de Heere Jezus Christus. Ja, gemeente. Ja, dat gebeurt vandaag nog. Onder de prediking van de gekruisigde die leeft. Onder de prediking, daar ontmoet hij zondaar. En daar spreekt hij tot hun hart door zijn woord en door zijn geest. Hij openbaart zichzelf. Waar Christus gepredikt wordt, gemeente, daar gebeurt dat wonder waarvan onze tekst getuigt. Want die geest werkt het geloof in het hart. En die geest die mengt dat geloof met het woord van de prediking in het hart. Daar is die ontmoeting, gemeente, waarin een dode levend wordt en een ongelovige leert geloven. Waarin een mens wedergeboren wordt als uit onvergankelijk zaad. Het heeft God immers behaagd om door de dwaasheid van de prediking zalig te maken die geloven. En dan snapt u ook wat er gebeurt als er gepreekt wordt. Daar wordt Christus voor ogen geschilderd. En als dat niet gebeurt, gemeente, dan kan er iemand op de preekstoel staan met een heleboel fleur de bouche. Dan kan er iemand op de preekstoel staan met hele grote verhalen. Maar er wordt er niet gepreekt. En dan ga je naar huis. En je honger is niet verzadigd. Je hebt niet te eten gekregen van het levende brood. Christus die voor ogen wordt geschilderd, gemeente. Dat krijgt effect in je hart. Dan wordt de band van het ongeloof verbroken. Dan wordt de hoogmoed gestild. Dan worden al mijn deugden een wegwerpelijk leed. Al mijn vermeende voorrechten, ze staan de Heere alleen maar in de weg. Er blijft maar één ding voor me over. En dat is vluchten tot Jezus. Vragen om genade. Met belijdenis van zonde en schuld. En wat ik dan als een wonder ontdekt, gemeente, dat de Heere Jezus nog nooit zo iemand heeft afgewezen. En dat de Heere Jezus zo'n mens nog nooit heeft weggestuurd. Maar dat hij die mens brengt tot de belijdenis. Is deze niet de Christus? Die ontmoeting met de Heere Jezus, gemeente, in zijn woord, die gaat dan een wonderlijke kracht krijgen. Ongeloof dat zonde wordt. De Heere wordt tekort gedaan. Die Heere is het waard om vertrouwd te worden. Die Heere heeft er recht op. En ik heb altijd veel te klein van hem gedacht. En ik heb altijd gedacht dat hij niet kon wat hij wel blijkt te kunnen. En daardoor stond ik anderen in de weg. En dan zit er misschien vanmorgen wel een wat oudere vader en moeder. Of een oudere grootvader en grootmoeder in de kerk. Die nou ineens ontdekt. Wat heb ik mijn kinderen in de weg gestaan. Zodat ze niet tot de Heere Jezus vluchten. Omdat ze het van mij niet gezien en niet geleerd en niet geloofd hebben. Gemeente, en zo is deze tekst een paastekst. Die spreekt van de ontmoeting tussen de Heere Jezus en een zondaar. Onder de prediking, opdat de mensen tot het geloof worden gebracht, zendt God in zijn goede tierenheid verkondigers van die zeer blijde boodschap. Tot wie hij wil en wanneer hij wil. Door wie dienst de mensen geroepen worden tot bekering en het geloof in de gekruisigde Christus. Hier klinkt de kracht van de boodschap van de Heere, gemeente. Ontwaak gij die slaapt en staat op uit de doden. En God en Christus zal over u lichten. Dan wordt de prediking gemengd met het geloof. Ik ben eeuwig gedachtig aan uw woord. Want ik ontving door uw bevelen het leven. Zelfs Jacobus kwam tot bekering, gemeente en geloof. In de ontmoeting met de levende Christus. Gemeente, heeft die ontmoeting in ons leven plaatsgevonden? Ik hoorde straks een hele rij namen van, ik denk allemaal jonge mensen die belijdenis gaan doen. Is dat uiteindelijk het wat je belijdenis van wil doen? Christus jou heeft ontmoet en dat jij de Heer Jezus hebt ontmoet. Dat je ogen ervoor open zijn gegaan dat hij zo is voor zo'n mens. Gemeente, snapt u nou dat een dominee toch wel graag preekt? Ik heb het een aantal maanden niet kunnen en niet mogen doen vanwege mijn gezondheidsomstandigheden. Nou, vanmorgen op de preekstoel staan. En denken, wat is een wonder dat het nog weer kan en dat het nog weer mag. Maar snapt u nou ook waarom een dominee graag preekt? Vanwege wat we lezen in onze tekst. Dat in die prediking de levende Christus verschijnt aan een dode zondaar die tot leven wordt geroepen door hem. Dat je daarom zo graag die Christus van de schriften preekt. In de wetenschap, daar gebeurt het. In de Bijbel lees je een paar keer van zo'n ontmoeting. Zie, Jezus is hen ontmoet. Net als Jacob in Peniel. Ik heb God gezien. En ik ben gered. Dat kan naar Pasen, gemeente. Dat zien we bij Jacobus heel duidelijk. Dat kan naar Pasen nog. Jezus zoekt zulke mensen op. En dat blijkt ook uit de vrucht. Want als ik daar nog even uw aandacht voor mag vragen, dan zie ik hem in Handelingen 1 in het midden van de gemeente zitten. En dan zeg ik, ja, dat gebeurt inderdaad, waar een zondaar in de gekruisigde Christus leven en zaligheid vindt. Daar zoekt hij zijn plek in het midden van de gemeente waar die Christus verkondigd wordt en waar die Christus in het midden wil zijn. Daarom is het een slecht teken, gemeente, als mensen er niet zoveel behoefte aan hebben of met één keer per zondag wel kunnen volstaan terwijl ze best twee keer kunnen komen. Dan heb je vandaag van die moderne mensen die zeggen, ja, je hebt nu één keer verschillende vormen van geloofsbeleving. In het licht van onze tekst zeg ik, gemeente, het is een slecht teken als je er niet naar verlangt om in het midden van de gemeente te zijn. Jacobus zat er vanaf het moment dat hij Christus had ontmoet als de levende heiland. En wat we ook van Jacobus lezen, gemeente, dat is dat hij was volhardende in het gebed met die gemeente. Ze baden om de geest. Dat is kenmerkend, gemeente, voor zo'n mens die tot geloof komt. Zie, hij bidt. Dat is het leven van Jacobus gaan beheersen. Misschien hebben u dat wel eens gehoord. Dat een heel oud geschrift ons wat van deze Jacobus vertelt. En dan vertelt het dat deze Jacobus knieën had als een kameel. Wat zouden dat voor knieën zijn, jongens en meisjes? Knieën van een kameel. Heb je dat wel eens gezien? Heb je er wel eens op gelet? Zo'n kameel die heeft van die ranke poten verder. Maar dan een knieën die heel dik zijn geworden. Hoe komt dat? Dat is het eelt dat op die knieën zit en waarop die kameel altijd eerst ging liggen voordat hij overeind kan komen. Jacobus had knieën als een kameel. Omdat Jacobus zoveel gebedswerk had. Zo vaak op de knieën lag voor zichzelf en voor de gemeente. Zijn brief begint er ook mee. In hoofdstuk 1 vers 5 al het gebed om wijsheid. Als iemand die ontbreekt, dat die ze van mij begeren, zegt de Heere. Die mild geeft en niet verwijt. En zijn brief eindigt daarmee. Dat krachtige gebed van een rechtvaardige. Dat veel vermag. Dat is een bewijsgemeente van het nieuwe leven. Het gebed als de ademhaling van de ziel. En als ik nog een derde mag noemen, je ziet bij deze Jacobus in zijn levenswandel er wat van zichtbaar worden. Jacobus wordt mild. Nauw voor zichzelf. Ruim voor een ander. Er wordt naar Jacobus geluisterd. Die man die spreekt met gezag en het niet omdat hij op zijn strepen staat. maar omdat hij spreekt namens Christus. En de gemeente merkte dat in Jeruzalem en ze vertrouwden aan hem de leiding van de gemeente toe. Ze ontdekten, dit is een man die van God geleerd is. Er werd iets van de Heere Jezus zichtbaar in het leven van Jacobus. Dan wil je niet heersen, maar dan verlang je te dienen. Nou, en als ik dan tenslotte nog één keer de lijn mag doortrekken, gemeente, dan zeg ik maar, en ik betrek mezelf erin, dat hoort u hopelijk, wij dan. Wij dan. Misschien zegt iemand, ach, ach. Let u er dan alstublieft op, Jacobus was zo niet van zichzelf. En Jacobus zegt het ook niet van zichzelf. Anderen merkten het. Anderen ontdekten dat geheim. De levende Christus is ook aan Jacobus verschenen. Toen werd hij anders. Daardoor werd hij anders. Door de genade van God. Soms is er wel eens een keer een tegenstelling van moed tussen Paulus en Jacobus. Maar dat is niet waar, gemeente. Ze leefden uit hetzelfde geheim en ze openbaarden dezelfde vrucht. Ze mochten het allebei zeggen, ik leef toch niet meer ik, maar Christus leeft in mij. Gemeente, dat is Pasen. We hebben het gezongen op Pasen misschien. Nu vangt het nieuwe leven aan. Nou, dat is bij Jacobus gebeurd, gemeente. Wie de levende Christus ontmoet, die kan verder. Niet in de eigen kracht, maar door de kracht van de opgestane Heere Jezus Christus. Je krijgt een afhankelijk leven. Uit Christus en door de Geest. En het wordt steeds meer je gebed. Doe bij uw knecht weldadigheid, o Heer. Opdat ik leef, uw woorden moog bewaren. En dat uw geest mij ware wijsheid leer, mijn oog verlicht, de nevels opdoek klaren, dat mijn ziel de wonderen zie en eer, die in uw wet al om zich openbaren. Amen. We willen samen danken. Geprezen zij uw naam, Heere, voor dat machtige wonder van de levendmakende genade die zich openbaarde in het leven van Jacobus, de broer van de Heere Jezus. Heere, van nature hebben we het niet. Dat blijkt bij hem wel heel duidelijk. Maar wat een wonder dat u het bent die doden levend maakt. En wat een wonder, Heere, dat dat evangelie nog mag klinken in ons land. Straks mogen we er nog van zingen met ons nationale volkslied. Dankbaar Omdat u onze koning weer spaarde en een nieuw levensjaar gaf. Met de verwachting dat hij mag leren hoe langer hoe meer te leven vanuit dat geheim. Mijn schild en de betrouwen zijt gij, o God mijn Heere. Wat een zegen, Heere, als we behoren bij een gemeente waarin de kleine kinderen het ook al mee kunnen zingen. Terwijl er in de wereld om ons heen zoveel zijn die die woorden niet meer kennen of niet meer willen gebruiken. Ontferm u over ons land en volk. En geef ons genade, Heere, om maar niet kerkmensen te zijn. Maar om mensen te mogen zijn die leven uit dat wondere geheim van de levende heiland door zijn krachtige geest. Om Jezus wil. Amen. De dienstofferande vindt plaats, gemeente, en wij zingen daarna onze slotzang, Psalm 52, vers 7. Draag met u de zegen van de Heere en ga heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de getroostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u en jullie allen. Amen.
Thank you.